Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 33, de eerste drie versen, Psalm 33, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
vierde hoofdstuk doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We noemden u de schriftlezing uit Handelingen 4. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen erover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, en zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En vele van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des andere daags dat hun overste en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas en Johannes en Alexander en zoveel er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: door wat kracht of door wat naam heb gij lieden dit gedaan? En toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen: gij overste des volks en gij ouderling Israëls, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschiet, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u alle kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, dien gij gekruist hebt, welke God van de dood heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. En deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. En zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden zij met elkander, en zeggende: wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan alle die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet logen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherpelijk dreigen, dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken, nog leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende, zeiden tot hen: oordeelt gij of het recht is voor God, u lieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en lieten hen gaan, niets vindende hoe zij hen straffen zouden. Om des volks wil, want zij verheerlijkte alle God over hetgeen dat er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaar oud, aan welke dit teken der genezing geschied was. En zij losgelaten zijnde kwamen tot de hunne en verkondigden al wat de hoge priesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtiglijk hun stem op tot God en zeiden: Heer, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alles die in dezelfde zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de volken, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls. om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. En der menigte van degenen die geloofden was één hart en één ziel. En niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was. Maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding des Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen die verkochten zijn, brachten de prijs der verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En Ananiegelijk werd uitgedeeld nadat elk vernoden had. En Jozef van de apostelen toegenaamd Barnabas, met welk is overgezet zijn de zoon de vertroosten, een leviet van geboorte van Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht die en bracht het geld en legde die aan de voeten der apostelen tot zover de schriftlichting. En zoeken wij het aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. O Heere, dat eendrachtiglijk. Eendrachtiglijk volhardende in de leer van de apostelen, dat het onder ons ook gevonden mag worden, niet als vrucht van onze eigen akker, maar als vrucht uit de Pinkstergeest, die is uitgestort op alle vlees. Op allerlei vlees. En dat er getuigenis gegeven werd van de grote werken Gods, maar ook dat het gewone volk wat tot bekering gekomen was op de Pinksterdag tot wel 5000 toe hun stem ophieven naar de hemel om David aan te halen, de psalm Davids, psalm 2, waarom woeden de heidenen en bedenken de volk ijdelheid. Want het is een raadslag tegen u en uw gezalfde koning ook wat er in onze dagen gebeurt. Kerken hebben zich overgegeven aan de duivel en ze zijn niet meer uw gemeente, omdat zij niet bidden wat er hier geschreven staat in dat vierde hoofdstuk van de Handelingen. En nog veel meer kentekenen, omdat zij zich niet bekeren. Waarvan Petrus heeft gepredikt, bekeert u, repent en be converted. Want men is in die Refo-kerken allemaal bekeerd, in eigen oog, op eigen manier. En het wordt ook gepubliceerd in de Refo-bladen, hoe vals het is. En wie ze aan het woord laten om valse leringen te leren. En gij laat het allemaal toe, want gij hebt het overgegeven. Heren, wat hebben onze reformatoren, wat hebben ze er toch weinig zicht op gehad, op de tijd waarin we leven. Ze hebben zich in hun tijd dapperlijk gedragen en de Roomse ketterijen overboord geworpen, want het waren in die dagen toen de Baals en de Astartes. En bekering gepreekt zoals de apostelen bekering hebben gepreekt. Maar die reformatie heeft nooit doorgang gevonden, nooit een herhaling gehad, nooit een doorgaande reformatie hebben we nooit gehad. Want teruggekeerd naar Rome, teruggekeerd en de wet weer naar binnen gehaald, om die te doen de dankbaarheid. O, wat een gruwelijke zonde. Want aan Christus alleen heeft men niet genoeg. En dat is in alle tijden wel gebleken. Maar ook Samuel preekte, die door Petrus wordt geciteerd, wordt genoemd, de waarachtige bekering, de afgoden overboord en de Heere alleen dienen. Dat is het geloof in Christus alleen. O, wat wordt er toch zuiver gesteld in uw woord door de monden van de heilige apostel en profeet. Dat zij uw woord zuiver en klaar en ook de prediking zo zuiver separerend hebben gebracht, hebben gepreekt, hebben verkondigd. Daar kon niemand omheen. Want dat waren duidelijke woorden, duidelijke zaken. En velen hebben zich toen bekeerd. Maar omdat men nu allerlei wind van leer heeft ingeburgerd, die trendmatige afval. Men is eraan gewoon geworden, zoals die kreupele man gewoon was geworden aan zijn kreupelheid. Maar dan komt gij door middel van de apostelen in zijn leven om hem gezond te maken. En dan staat er, hij kleefde de apostelen aan. Ook een waarachtig kenmerk, zoals Rut Naomi aankleefde. En Orpa viel af, pure afval, want zij deed zich wel voor met hen te reizen. Maar hoeveel haken niet af als ze tot het punt aankomt van de grensovergang. Van dat is de doorgang door de enge poort. In geestelijk opzicht, hoewel Rut en Naomi al door die poort getreden waren en het eigendom van Christus waren. Maar voor Orpa is dat nooit in vervulling gegaan, omdat zij de afgoden niet kon missen. En dan zal er ook geen waarachtige bekering volgen, er zal er ook geen wedergeboorte volgen, er zal er ook geen verheerlijking van Gods werk in ons leven plaatsvinden. Heere, gij mocht het ons allen toeroepen. Bekeert u, want waarom zou gij sterven, o huis Israëls? Maar ze hebben geen acht geslagen op de woorden van de profeten, het volk in het algemeen gezegd, want gij had toen ook nog een klein overblijfsel naar de verkiezing van uw genade. Dus in alle tijden geweest. En dat kleine overblijfsel mocht tot 5000 groeien. Op de Pinksterdag. En later ook nog meer toegevoegd worden. De Heere, zoals Leer het zegt, hij voegde nog één daartoe. Kon het zijn 10.000. Want uw huis moet vol worden. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo op deze aarde. Heere, wees uw kerk nabij wereldwijd. Gij kent degene die de uwe zijn. Gij weet waar ze wonen, gij weet hun omstandigheden. Gij kijkt in ieders hart, gij weegt de harten, gij proeft de nieren. Er is voor u niks verborgen. O, dat wij die gang mochten kennen, gelijk die kreupele Mefiboset, in die nieuwtestamentische zin. Dat hij daar 40 jaar aan die poort heeft gezeten en al die Joden heeft zien opgaan en door die poort te treden, de tempel in te treden, en hij moest buiten staan. Dat buitenstaande leven, als wij daar niks van kennen, dan zullen we er nooit worden ingezet. Want buitenstaanders worden erin gezet en die vernederd zijn, die gij vernedert, die verhoogt gij. O, dat we dan ook dat zingen en dat springen van die kreupele man niet mochten nadoen, maar wel mochten kennen. In de geestelijke zin ervan. En dat we uw lof mochten vertellen. Daartoe zijn we geschapen. We hebben het alles overboord geworpen. Maar de herschepping. In de herschepping wordt het alles hersteld, in en door Christus, de tweede adem. Heere, dat we bewogen mochten zijn, dat gij nog bemoeienis hebt met verloren zondaarszielen. Want daartoe is Christus gezonden om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Schatten mij verheel verloren, ik mocht van geen ontferming horen. Heere, zouden er nog gevonden worden hier, in dit kerkgebouw, en zouden er nog gevonden worden die daar liggen op het vlakke des velds, vertreden in geboortebloed, en die daar roepen om uitkomst, om een helper die ze niet hebben. Heere, gij doet wonderen, gij alleen, hoe mochten we dan op u zien geheel en al, de Heere wiens werk we roemen zullen want. Wie roemt, wie dan roemt, die roemen in de Heere. Ontferm u over ons in het spreken en luisteren, omdat we in stijl en diepe afhankelijkheid en van die Pinkstergeest die uitgestort is op alle vlees. Een afhankelijkheid van Christus, een afhankelijkheid van de Vader. Uw naam nog te groot maken, om Jezus willen komen. En geliefde, dan is dat een vervolg, dat hoofdstuk 4 en hoofdstuk 3, en dan vervolgt het weer verder. Want we hebben vanmorgen enigszins overdacht de genezing van die kreupele man die door zijn familie of vrienden gezet werd aan die schone poort. En dat het Sanhedrin, wat ik zeg, de overpriesters en de schriftgeleerden, de ouderlingen, daarover zo verbolgen waren. En dat het volk zich daarover verbaasde, maar dat Petrus niet veranderd is in zijn preekwijze. Hij bleef het woord recht snijden. Want hij zegt ook in dit hoofdstuk die gij gekruisigd hebt. En dan had hij het volk, het gewone volk, de tempelbezoekers om het zo maar eens te zeggen, al opgeroepen tot bekering. En we hebben u dat enigszins uitgelegd. Dat hij twee keer noemt, in dat 19e vers, betert u dan en bekeert u, betert u, staat niet in de grondtaal. Dat is echt absoluut de verkeerde vertaling. Er staat in het Engels, repent and be converted. En dat repent, dat woord repent, dat wordt in heel de schrift, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks, gebruikt voor bekering. En dan wordt het nog nadrukkelijker gezegd, be converted. Wordt veranderd naar de vernieuwing van gemoeds. Ook hier in dit vierde hoofdstuk komt wel openbaar dat alle die godzalig willen leven vervolgd zullen worden. En dat het volk hier een gebed opheft tot God vanwege die vervolging. Als zij dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God op de stof vooruit gelopen in vers 24. Heere, gij zijt die God die aarde en hemel gemaakt heeft. En wat er verder volgt, zie op hun dreiging. En er wordt Psalm 2 aangehaald. Dat is hem ook helemaal zoek in onze dagen. Die eendracht bestaat niet meer. Ja, ik zeg het niet absoluut, want er is altijd wel eendracht onder Gods ware volk. Ik zeg er altijd bij onder het kruis. Want al Gods volk verkeert onder het kruis. Als je niet onder het kruis van Christus verkeert, dan ben je heel Gods volk niet. Want Christus wordt wel gepreekt. Maar en die gekruisigd, daar geven ze een hele andere lading aan als dat er bedoeld wordt. Want dat heeft betrekking op de diepte van onze val. En die gekruisigd. Dat betekent dat alle vlees wordt veroordeeld. Want vervloekt is een iegelijk die niet doet wat geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En ja, men praat wel veel over zegen, maar ik hoorde ooit die dijkgraaf eens zeggen, dan kijk ik in het vuur van de haard om de preek te overdenken. Ja, ik denk, ja man, dat is nou precies de taal van het ongeloof. Want Gods volk heeft in dat vuur geleden, in geestelijke zin. En als dat dan in je leven is geschied, en dat is een gedurig liggen onder de stokenbranden van de aanvallen van de duivel, want die rust echt niet, want die neemt echt geen vakantie. Soms, maar dan keert hij terug met 7 andere duivelen. En dan is het laatste erger dan het eerste. En dat zien we ook als er sprake is van afval. Dan wordt wel een huis opgeschoond, maar er is toch geen wezenlijk werk des geestes heeft er plaatsgevonden. Want uitwendige reformatie brengen niet in de hemel. Nee. Nee, dat zijn er hoogstens de vruchten van. Want als een mens in de wereld hebt geleefd, net zoals die verloren zoon, die keert terug naar de vader. En dan blijft hij in 's vaders huis. Dan kan hij niet meer de wereld een blik waardig keuren. En dat betekent natuurlijk niet dat de jongen een pilaar heilig is geworden. Nee. Dat leert Gods woord ook niet. Zelfs de godzalige koning, die hebben wel struikelingen gemaakt. En zelfs de apostel Petrus, die hier de woordvoerder is van de apostelen. Zoals ook op de Pinksterdag weer blijkt. Dan voert Petrus het woord. Hij predikt ook het woord. En de anderen hebben ook wel gepredikt. Maar Petrus haantje de voorste, ja, maar dat was ook een ereplaats die God hem gegeven had om woordvoerder van de discipelen te zijn, om vertegenwoordiger te zijn van Jezus Christus. En als je nou in onze dagen kijkt, de dominees, die zijn allemaal woordvoerder van de illuminatie geworden. Steef de Bruin is woordvoerder van de regime Rutte. En niet officieel, maar zo is het wel waar. Hè? Dus van der Staaij, dat is een pure woordvoerder van de illuminatie. En dat wordt niet meer onderkend in onze dagen. En dat kan ik bewijzen uit deze hoofdstukken, want ik kan het uit heel Gods woord bewijzen. We hebben het bewezen uit de prediking van Samuel. dat de Baals en Astrals in onze dagen niet meer aan de kant geschoven worden. Niet meer afgezworen betekent dat. En dan volgt er ook geen waarachtige bekering. Want Christus en de Belial komt God nooit in mee. Dan maak je verdoemenis alleen maar zwaarder. Als dat je godsdienst is. En dat is geen vraag meer of het wel zo is. Als Calvijn zegt, en Calvijn is natuurlijk grotelijks overgeschat. Dat hindert mij geweldig. Als een oudvader natuurlijk in het midden wordt geplaatst. Nou, nou, Christus in het midden. Weg met al die kerknamen en termen. Weg ermee. Want God houdt er maar een volk op na. Een arm en ellendig volk dat op zijn naam betrouwt. En die heette christenen. Ja. Maar Calvijn heeft gezegd dat er wel in de ware kerken, de woordbediening, de sacramentsbediening, er kunnen wel fouten in hun optreden. En dat is geen reden om die kerk te verlaten. Maar, laat ik zeggen, hij toch, ik lees het in heel zijn geschrift niet. Nou was de kerk de reformatie, die maakte die deel van uit. Dat was de God gesticht, ja, right. Maar ze hebben toch niet de tijd overzien waarin wij nu leven. En dat die tijd in Gods woord staat voor zegt. Daar is geen acht op geslagen, want Calvijn was helemaal zo groot niet zoals die wordt getekend. Want hij dorste de verklaring van het boek Openbaring niet aan. Hij heeft een hele schriftverklaring geschreven. Behalve het boek Openbaring, dat dorst hij niet. En dat betekent dus dat hij daar geen licht in had. Dat is wel een ontzettend gebrek. Dus die reformatoren waren wel getrouw in het werk waar ze toegesteld waren. Maar stel mij niet Calvijn op plaats nummer 1 of Luther. Nou, nou, Christus in het midden. En de rest zijn allemaal leerjongens, ook Luther en Calvijn. En die zijn daarin niet uitgestudeerd, hè, dat ze het onder de knie hadden of dat hun woorden gezaghebbend waren, want dat geldt alleen van de Heilige Schrift. Maar dan zou ik met Calvijn in gesprek willen gaan, dan zou ik tuigenis afleggen. Als de kerken eenmaal zo zijn afgevallen dat ze Sodom en Rome de hand, want dat was de reformatie, dat die handreiking van Rome met Rome, die werd doorgekapt, doorgehakt. Dat was de kerk der reformatie. Daar moest eerst een scheuring, daar moest eerst een scheiding tussen komen. En tussen de kerk der reformatie en Rome is een scheiding gekomen. Maar men is weer op hun schreden teruggekeerd. In de nadereformatie al geschied. Jodocus van Lodestein zegt het al. Kerk is afgevallen. En 1600 mensen. En ze doen net of alles op rolletjes loopt. Nee, nee. Nee, nee, want een kerk die Sodom de hand reikt, dat is niet de gemeente van Christus. Absoluut niet. En dan noem ik maar één ding. Dan noem ik maar één ding. Want wij staan nou zoveel jaren en zoveel eeuwen na de reformatie. Er had een nadere reformatie moeten plaatsvinden, een nadere reformatie op de reformatie. Niet om die te verbeteren, niet om die aan te vullen, maar de kerk moet altijd weer gereformeerd worden. En dat heeft men overboord gehoord. Men heeft de politiek naar binnen gehaald. Met vlag en wimpel. En nu zijn die zogenaamde christelijke politici en die media, want dat is het verderf, dat zijn de kankergezwellen binnen het reformatorium. Men heeft die met vlag en wimpel binnengehaald. Men heeft Christus overboord gegooid. Want dat is wel heel duidelijk, want degene zoals Johannes en Petrus, Petrus en Johannes en de andere apostelen hadden geen plaats in die reformkerken. Die zouden er ver buiten geweerd, uitgeworpen worden, gecensureerd worden zelfs. Wat hier ook gebeurt, want die overpriesters, de hoofdman des tempels, de Sadduceeën, de hoofdman, dat was een Romein, dat was een krijgsman, die was er gesteld om toe te zien of er geen ongeregeldheden zouden plaatsvinden. Maar dat hele Sanhedrin, dat staat symbool voor het huidige reformdom en voor de leiding, de top daarvan. Die zou dus ook zeer ontevreden zijn, omdat het volk werd geleerd en verkondigd in de naam van de Heer Jezus Christus, de opstanding uit de doden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de andere dag. Welke autoriteit had de kerk van toen om dat te doen? Helemaal geen autoriteit. Helemaal geen autoriteit. Ja, de kerk was er toen ook geroepen om de ketters onder censuur te zetten. En zij behandelden Petrus en Johannes als ketters. En het waren knechten van God. Het waren apostelen van Jezus Christus. Nou, dat geschiedt nou ook in onze dagen. Dat de feiten die worden, moeten worden doodgezwegen, want de feiten doen er niet meer toe. Dat was een feit. Dat konden ze niet logenen. Dat zeggen ze zelf ook. Wij kunnen het niet logenen dat er een bekend teken door hen is geschied. We kunnen het niet logenen. En weet je wat er nou gebeurt? Ze logen het. De feiten, zoals hier geschied, wordt gelogend. En dan op alle gebieden. De feiten worden doorlopend gelogend, alsof ze niet hebben plaatsgevonden, alsof ze niet plaatsvinden. Dus het is nou veel erger als in de dagen van de Petrus en Johannes en de andere apostelen. Veel erger. De SGP die gaat naar Straatsburg en die betreedt zo'n gebouw met de vrouw op het beest. Die moeten ze passeren, anders kun je er niet in. En dat wordt helemaal doodgezwegen als je ze erover aanschrijft. Ik doe het niet meer. Want de Heer zegt, laat ze varen. Bid niet meer voor het volk, want ze laten zich niet waarschuwen. Dus dat gaat straks, en dat staat na aan de deur, naadloos het teken van het beest in ontvangst nemen. Want als je met het beest inwandelen, dan zijn je met het beest ter hellevaar. Want er is geen dominee die is getuigd van vrijmaakt. Er is één, en nog een notabene PKN dominee, en het was nog geen week later, en neemt al zijn woorden weer terug. Dat zijn geen knechten van God. Nou, je leest niet dat Petrus zijn woorden terugneemt, wat hij hier gesproken heeft, tot het volk. En dan gaat hij zo separerend te werk. De vorst des levens heb gij gedood, welke God opgewekt hebt uit de doden. En gij hebt een naam verzocht. En dat slaat op Barabbas. Die hebben ze verkoren boven Christus. Een man die een doodslager was, zou u geschonken worden. Dus in onze dagen wordt er, daar is men al lichtjaren, hebben ze daar afstand van genomen, van dit soort separerende prediking, zoals Petrus ook hield op de Pinksterdag, die gij gekruisigd hebt, en als die nou in dit vierde hoofdstuk weer staat voor het Sanhedrin, zegt hij exact hetzelfde, hij past zich niet aan aan de omstandigheden, Petrus vervuld zijnde met de Heilige Geest, daarom breekt het aan. Want ze zijn bang geworden, angst is de drijfveer. Maar Petrus had geen angst. Nou, vervuld zijnde met de Heilige Geest. Gij overste des volks, gij ouderlingen Israëls. Al zou wij rechtelijk onderzocht worden over een weldaad van een, aan een krank mens gezeten, zou iedereen moeten overlopen van de dankbaarheid. He? Als er staat geschreven en Jezus door het land reisde, goeddoende, dan zouden de mensen, zou het Sanhedrin toch moeten overlopen van de dankbaarheid. Nee, ze haten het met een geweldige haat. Alzo wij rechtelijk onderzocht worden over een weldaad van een krank mens geschiet, waardoor hij gezond geworden is, zo zei u alle kennelijk en het ganse volk dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, als ze nou uit een hoed getoverd hadden en zo door de satanische machten en krachten die man gezond hadden gemaakt, dan hadden ze geen weerwoord gehad bij het Sanhedrin. Maar nou het in de naam van de Heer Jezus is geschied, nou komen al die duivelen uit hun holen tevoorschijn, waarvan Petrus zegt, door de naam van de Heer Jezus Christus Nazarener, dien gij gekruisigd hebt. Hij neemt zijn woorden niet terug. Hij past zijn prediking niet aan. Ook al kan het hem alles kosten. Maakt niks uit. Het woord blijft het woord. Christus is koning. En de Joden hadden uitgeroepen, wij hebben geen koning dan de keizer. Maar hoe verstaan, als Petrus natuurlijk zegt, gij hebt dat uit onwetendheid gedaan. Dat betreft niet alle Joden, want die profane Joden, die zijn voor eeuwig omgekomen. Die uitgeroepen hebben, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En dat heeft de Heer al die Joden aangerekend, behalve die toen waarachtig bekeerd waren. Maar er was een deel, die hebben daarbij gestaan en die hebben uit onwetendheid gehandeld. Ik heb u gezegd, dat staat ook van Paulus geschreven. Dat hij de gemeente Gods heeft vervolgd, maar het is een onwetendheid gedaan. Maar dat betekent niet dat hij onschuldig was. Nee, nee, absoluut niet. Onwetendheid, daar ga je mee verloren als je eigenlijk niet bekeert. Dus repent en be converted. Dat zijn de woorden die Petrus gebruikt om het volk toe te spreken in de naam van de Heer Jezus. En dan stelt hij het gebod centraal. Bekeer! En Gods volk die gaat eronder verloren, want en mensen, nou, daar is de wereld vol van. Die zeggen, ja, ik kan me niet bekeren. Hoe weet je dat? Heb je het dan wel eens geprobeerd? Nou leer ik niet een probeerbekering hoor. Ik leer geen probeerbekering, dan al. Maar als dat niet naar binnen slaat, dat betekent, die zijn woord gane aanname, dat gooi je dan overboord, dan neem je dat niet gane aan, nee, maar dan beroep je eigenlijk op je onschuld. Dan beroep je eigenlijk op je onkunde, dan beroep je eigenlijk op je onmacht. Dat wordt vertaald, dat wordt je vertaald. Want Gods ware volk, en dat is dan Gods verzoende volk nog niet in de stuk der ellende, als zij die woorden, zoals Paulus dat zegt, als het gebod komt, toen het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. Dat is je eigen schuld als dat niet het geval is. Als dat niet het geval is. En ik ben gestorven. Als dat niet het geval is, dat is je eigen schuld. Want er gaat geen mens verloren of het is zijn eigen schuld. Puur 100%. Dan kan je zeggen, ja, ik ben niet uitverkoren. Dat is allemaal goddeloze praat. Bekeert je. En die claim legt op ieder mens. Jood en heiden. Dus waar ik op wil wijzen, dat is ten eerste dat Peter zijn prediking niet aanpast, ook al staat hij voor het Sanhedrin, ook al staat hij voor de kerkelijke rechtbank. En daar werd de censuur, die werd valselijk aangewend, zoals ik ook in mijn leven wel kan aanwijzen van personen die valselijk zijn gecensureerd, omdat ze getuigenis gaven van Jezus Christus en die gekruisigd. In de Reformatiekerk. Ik heb tientallen gevallen aanwezen. Ja. En het is nou alles aan de politiek, kerkpolitiek, ik heb het u zoveel gezegd. Het is alles kerkpolitiek geworden. En treed je daar buiten, dan word je voor een overtreder uitgemaakt binnen de kerken. Voor een oproermaker. Ik heb het bij levende lijve ondervonden. Want men wil kerkpolitiek handelen. Dus ook in de maatschappelijke politiek. Politieke correctheid is van God vervloekt, want dat zijn de hoogste trappen in de ongerechtigheid. Daar wordt alles onder bedekt, onder die vlag. En ik heb u al gezegd dat, en er waren vele kranken en vele van de duivel, dus dat is nog zo in onze dagen, precies hetzelfde. Maar het wordt allemaal bedekt met die EHBO-prediking. Alles wordt bedekt in onze dagen en alle ongerechtigheid wordt gereformatoriseerd. En als je dat niet doorziet, je gaat met die hele hoop verloren. Of je nou oud gereformeerd of weet ik het wat voor kerk je bent. Er is maar één kerk. En daarom moet je afstand nemen van al die afgescheiden kerken die van de kerk de reformatie zijn afgevallen. Want die kerken die van de reformatie zijn afgevallen, dat zijn nou alle kerken binnen Nederland. Dat zijn valse kerken, want ze zijn ook werkelijk allemaal de Sodom en Gomorra toegevallen. Dus dat betekent van God verworpen. En dan krijg je ook die plagen, omdat ze niet hebben willen luisteren naar de koning der koningen. Gaat uit van haar, mijn volk, uit die Babylonische kerken. Want daar is Christus niet meer het hoofd van. De kroonrechten van Christus worden vertrapt, zijn leer wordt overtreden en aangepast. Ik heb het zelfs uit het leven van Whitfield enigszins aangestipt. Dat hij ook een paar stappen meeliep met die Moraviërs. En van Graaf van Zinzendorf, die herrenhutters. En die hebben de leer van Christus gruwelijks verseksualiseerd zelfs. Ja, daar kan je niet mee wandelen. Ik heb ook gezegd dat Whitfield ook gewandeld heeft met de Arminianen. Is niet mogelijk. Nee, 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 nee. Toen hij er eenmaal goed achter kwam dat John Wesley de leer van Christus zodanig vervalste. Ja, toen moest hij wel afstand nemen. Maar hij had dat veel eerder moeten doen. Huntington heeft er nog geen stap mee kunnen zetten met die Arminianen. Kan absoluut niet. Waarom is die Dordtse kerksynode gehouden? En daar hebben ze wel verkeerde middelen gebruikt om die Arminianen te bestrijden. Kolberen gezegd, ze hadden ze in de ribben moeten aanpakken met de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Dan hadden die vijf artikelen van de Dordtse leerregels niet nodig geweest. Nee, allemaal veel te omslachtig. Veel te omslachtig. Gods woord spreekt er veel radicaler over. Zo had het gemoeten. Maar nochtans blijft staan dat die Dordtse kerkorde, die kerksynode 1618, 1619 plaatsvond om het geschil, en dat was een fundamenteel geschil, tussen Gomarus en Arminius te beslechten. En dat is wel gebeurd, maar ze hebben die Arminianen in het leven gehouden. Dat is zeg maar een vrucht van die Dordtse kerksynode. Dus en moet maar zien, een ware reformatie is een reformatie tot God. Een ware bekering betekent dat tot God. Zoals Samuel zegt, afgoten overboord. En om de Heer alleen te dienen. Het geloof in Christus alleen. En dat woordje alleen, dat geeft ook de eendracht. Want daar komt de Pinkstergeest in mee. De geest werd uitgestort op alle vlees. En de apostelen begonnen te spreken in allerlei talen. Zodat al die mensen met die vreemde talen het woord konden horen in hun eigen taal. En ze hadden alle dingen gemeen, want zij volharden in de leer van de apostelen en profeten. Dat is een waarachtig kenmerk. En dat had Whitfield ook veel meer bewust moeten zijn. Dat betekent dat je geen stap mee kan zetten met Arminianen, met Socinianen en al die Ianen. Moet allemaal overboord. Pelagianen. Want die Reformkerken zijn 100% Pelagiaans geworden. Zonde is geen zonde meer. Maar dan is genade ook geen genade meer. Nou, absoluut niet. Hoewel het in de mond genomen wordt, vrome preken houden en tegelijk de zonde laten gedijen. Als de kanker, zegt Paulus. En de woorden vreten voort gelijk de kanker. Nou is de kerk van vandaag. Als je dat niet erkent, dan kom je ermee om. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven. Zegt Petrus ook. En de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. Door welke wij moeten zalig worden. En alles wat er niet aan beantwoord moet overboord. Moet overboord. Dat betekent natuurlijk niet, kijk, dat heeft Luther ook al gedaan, die zelfkastijding, dat hij zich in alles onthield. Ja, dat help je natuurlijk niet. Dat wordt er ook niet mee bedoeld. Maar in het kader van gemeente van Christus zijn, de prediking en de sacramenten, moet alles overboord wat aan die naam en die leer van die naam niet overeenkomt. Dan moet werkelijk alles overboord. Mag niks worden getolereerd. En in eerste instantie is dat een liefdesprediking, want de prediking, het evangelie van Christus is erop gericht. Dat mensen werkelijk tot het geloof in Christus komen. Want dat is de wil van God. Wat is de wil van God? Dat gij gelooft in die ene naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. En dat hebt de vrucht. Ik heb u die kenmerken genoemd. En ze waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. Dat komt weer terug in hoofdstuk 4, als daar staat, als deze dan, even vooruitgelopen weer, als deze dat hoorde, die dreiging, hieven zij eendrachtiglijk hun stem op tot God en zeiden dus al die mensen, die hieuwen dan op datzelfde moment hetzelfde gebed, dezelfde woorden werden er gesproken, omdat de Heilige Geest die zaken in hun hart had verklaard. Ja, je zou zeggen, hoe is dat mogelijk dat zoveel mensen diezelfde woorden uitspreken in het publiek gebed. Ja, dat kent de Heilige Geest. Dat is door de Heilige Geest ingegeven. En dat is al zo geschied. En ze citeren ook eendrachtiglijk Psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volk de ijdelheid? Nou, we hebben het er pas nog over gepreekt. Psalm 2. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd. Tegen de gezalfden, tegen de Heer en zijn gezalfden. Dat gebeurt er in onze dagen. Die koningen der aarde, die worden nou aanbeden onder het mom, onder de vals vlag. Want dan wordt Gods woord misbruikt. En dat is een werk van de duivel om de overheid ten alle tijde te gehoorzamen. Welke ongerechtigheid het ook betreft, dat leert Gods woord niet. Dat leert Gods woord niet, nee. Alles wat niet strijdt met Gods woord, ja, dan moet je de overheid in gehoorzamen, want dat is ook een instelling gods. Maar als die instelling gods, hier staat het geschreven, als die instelling gods zich te buiten gaat, de koning der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heer en zijn gezalden, dan zegt Petrus, wij moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Heel eenvoudig. Daar hoef je niet een wiskundig verhaal over te voeren. Dat maakt nou de eenvoud des geloofs uit. Om goden meer gehoorzaam te zijn dan de mensen. Al die dominees, je hoort ze nog, ja. We hebben goed aangeslagen op wat het RIVM ons voorschrijft. Nou, daar heb je het al. Ze spannen samen met die koningen der aarde, die tezamen opgestaan. En de overste bejevigd tegen de heren zijn gezalden. Ze spannen de mis. Het is een complot geworden. Een coup, ja. Dat is de kerk van vandaag. Ze plegen een coup tegen de heren. In Nederland zeggen een coup. Tegen de heren en zijn gezalden koning. En dat zegt David in Psalm 2. Dus dat betekent dat als de overheden zich te buiten gaan en de kerk is geen bestraffende man,
dan zal die kerk door God verdoemd worden. Nog als hij Christus de eer niet gunt voor zijn koningschap, dan zal hij er ook niet in delen. En dat zijn alle dominees gezegd, want ze houden allemaal vrolijk hun mond. Dan ben je geen knecht van God. Dat is heel eenvoudig. Dus, de apostelen worden voor de, kerkelijke rechtbank geroepen. Ik wil zeggen, kerkelijke rechtbank geroepen. En het werd hun verboden om te preken in de naam van de Heer Jezus Christus. Want ze hadden niks te zeggen tegen die man die genezen was, die kreupele man. Want ziende een mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. Toen hielden ze opnieuw even raad met elkaar, waar Petrus en Johannes niet bij mochten zijn. En ze zeggen, er is een kenteken geschied en er is openbaar en alle die in Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet loochenen, we kunnen het niet tegenspreken. Maar, nou krijg je weer zeg maar die kerkpolitieke handeling, die ook in onze dagen voluit, dus een trend geworden zelfs, daar zijn de kerken zwanger van. Opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, hebben ze een ED uitgevonden. Om al die stemmen, om al die getuigende stemmen het zwijgen op te leggen. En dan hebben ze een SGP uitgevonden. Om de getuigen van Christus overboord te werpen zelfs. Te verachten, te lasteren. Nou, er zal geen volk zo door God bloedig gestraft worden als het afvallige referendum met hun voorgangers. Want dan is er sprake van verbondswraak, zoals de Heer ook zijn volk heeft bezocht, zijn volk Israël, toen het de prediking van de profeet overboord wierp, dat de Heer die oordelen zodanig laat gelden. Nou, die mensen zijn niet tot bekering gekomen, die in dat ballingschap. Nee, een overblijfsel van de verkiezing zijn genade, die werden meegevoerd, zoals ook Jeremia en Baruch naar Egypte werden meegevoerd, maar dat moest allemaal medewerken voor hun medewerker, want alle dingen moeten medewerken voor degene die naar de verkiezing van Gods genade zijn te boek staan bij God, zoals Efraïm te boek staat als een troepelkind, als een dierbare zoon. Ja, God maakt onderscheid wat het niet is. En dan staat er geschreven, niet meer verspreid onder het volk. We leven nu in een wereld, en dat is altijd zo geweest, van desinformatie. En die desinformatie die komt uit zogenaamde officiële bronnen. Dat NOS, dat is een spreekbuis van de Rutte-regime. Wat een barstende leugenkast is dat. Heel die NOS. En als je daar nog enig geloof aan hecht. En de TD is precies hetzelfde, dus nog erger. Want die NOS is maar een liberale nieuwsbron. Maar dat TD, onder het mom van reformatorisch, werpen ze de grootste leugens in de wereld. Ik heb al gezegd, het is God niet om het even hoor. Ook als je Poetin afschildert als zijnde een agressor, terwijl dat helemaal niks van waar is. En dan heb je ook nog het feit dat het RD zelf geen journalisten uitzendt naar de Oekraïne. Ze bedrijven helemaal geen journalistiek, het is allemaal copy-paste. En dan zegt Steef de Bruin, je moet te raden gaan bij de nieuwsbronnen die hetzelfde zeggen. Weet je wat dat is? Weet je wat hij zegt? Je moet bij de duivel te raden gaan. Want de meerderheid is op hand van de duivel. Dus het valse nieuws. Nou, ik ga niet meer in op die vuile artikelen van het TD, want dat is echt allemaal leugen en bedrog. En dat weten ze zo in te kleden, dan laten ze zogenaamde christenen die uit Oekraïne gevlucht zijn in Nederland terechtgekomen zijn, hun woordje doen, dat publiceren ze in TD en dat is 100% diabolos. Als ik nou dit zeg en het raakt je niet en je treedt er niet mee in de bresse, ten eerste van God. Ten eerste van God. Want door het gebed, ook hier wordt dat gedaan, ze roepen eerst de naam des Heren aan. Als je dat van je kan laten afglijden, dit helse bedrog, wat allemaal met reformatorische stickers beplakt wordt, als je dat niet aangaat, dan sta je aan de kant waarvan de bekeerde pinkstelingen zeggen, de koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heer en zijn gezalfde koning. Want het is of-of, het is of-of. Je kan een tijdje dezelfde weg lopen, kijk maar naar Orpa Rut. En er komt de scheiding, er komt de scheiding. Ook als Gods volk nalaat om getuigenis te geven, dan scheiden de wegen. Gods geroepen getuigen kunnen niet barrières te maar op nahouden. Daar is duidelijk geschreven door alle godzalige oudvaders. Als een kind van God je in de weg staat met nalatigheid, moet je afstand van hem nemen. Daar oordeelt de Heer dan over. Dat hij weer geestelijk gezond mag worden, want al die nalatigheid is erger als de zonde van bedrijf. In veel gevallen, nalatigheid, ontzaglijk. Ik heb nooit een dominee gehoord horen preken over de vrijmaakplicht, zoals die vermeld staat in Ezekiel 3 en 33 en in de Nieuwtestamentische apostolische brieven. Heb ik nooit één dominee over horen preken. Dus dat betekent dat die afval al decades aan de gang is. Die plannen die nou worden geïmplementeerd van de nieuwe wereldorde. Kijk, Hitler moest concentratiekampen oprichten. Nou doen ze het met een virus. Nee, ze doen het niet met een virus, ze doen het met vaccinaties. Dat die virussen veroorzaakt. Want als nou tenminste die apenpoxvaccinatie wordt rondgedeeld, daar worden de mensen dodelijk ziek van. En niet alleen ziek, dan sterven er nog meer als dat er bij de coronavaccinaties mensen sterven. Dat wordt allemaal doodgezwegen, ook in de reformatorische media. Die Steve de Bruin, die heeft zoveel bloed in zijn handen, nog meer als Herodes. Want hij heeft gezegd, die Pfizer-vaccin, dat is een veilig vaccin, zijn geen bijwerking. Nou, de miljoenen berichten die het tegendeel getuigen, je kan het niet meer bijhouden. Piloten sterven bij de vleet, krijgen hartaanvallen tijdens het stijgen of de landing, of tijdens de vlucht. En nou, die pilotenbond een rechtszaak aangespannen, en die hebben dat gewonnen, dat de KLM... Die mag piloten niet meer ondervragen of ze gevaccineerd zijn, wel of niet. Dus dat is wel een overwinning, een goede overwinning. En daar moet je op acht op slaan, want dat geschiet ook door de voorzienigheid Gods. Want de Heere, die moest wel lijden en sterven. Maar in Gethsemane liet hij even blijken wie de Almachtige was. En hij liet al die wachters en die krijgsknechten achterover wandelen. En daar was Judas ook bij. Hij viel achterover. Want Christus had toen ook alle macht in hemel. En daar laat de Heer nou ook wat van blijken. En als je dat allemaal van je af kan laten glijden, die vergadering, die de WHO, de WF, dat is allemaal hetzelfde, of het WF, WHO, dat is allemaal één potnat. Maar om die power grab van de WHO, als je daar niet mee bij God bent geweest, ik geloof niet dat ik een christen ben. Nou, want wat gaat het u aan? Dan heb je de geest van Galilo. Die tegen de Joden zegt, wat gaat het mij aan, jullie godsdienstige zaken? Dan heb je die geest van Galilo. Dan word je niet door de Heilige Geest bearbeid. Want dan gaat heel de wereld je aan. Niet om politiek te bedrijven. Nou, absoluut niet waar. Christen heeft zich verre van politiek bedrijf te houden. Want dat is van God vervloekt. Democratische politiek is van God vervloekt, absoluut. Want dat is het tegenovergestelde van de goddelijke theocratie. Ja, een monarchie... Zoals onder de godvrezende koningen van Israël. Ja, dat was ook al een afwijking, want de Heer zegt tegen Samuel, ze hebben niet u verworpen, maar ze hebben mij als koning verworpen. Dus daar is de verbondsbreuk al begonnen. Ja, in het paradijs, maar de Heer had toch een verbond met Abraham gemaakt. Vermaakt, moet ik zeggen. En dat verbond is ook verbroken, want ze hebben de theocratie verworpen. Ze hebben God als koning verworpen en zij verkoren een koning in zijn toren. Nou, daar zijn ook de vruchtgevolgen wel uitgebreid in Gods woord vermeld. Maar Petrus en Johannes en al de apostelen, die hadden geen andere naam te noemen dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Zegt Petrus duidelijk in vers 10. Zo zei alle kennelijk en het ganse volk Israël dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruisigd hebt, daarom heet het ook Jezus Christus en die gekruisigd. Welke God van de dood heeft opgewekt, door hem zeg ik, staat deze hier voor u gezond. En dat was een weldaad aan die man geschied. En dat wordt met de ernste bedreigingen. Zouden die discipelen, of die apostelen, Johannes en Petrus, liever ter dood gebracht en dan vrijgelaten. Maar ze konden niet anders, want dan zou het volk in opstand gekomen zijn. En je ziet het. Om even maar de lijn door te trekken naar het heden, kwam een volk maar zo in opstand in het kader van eendracht. In het kader van eendracht. Als iedereen die mondkapjes en die vaccinaties en die lockdowns naast zich neer zou leggen, dan kon de regering niks. Helemaal niks. Maar kun je zien dat het zo verdeeld is als de bederen aan het graf. Die verraders die dan op die valselijke desinformatie ingaan en die dat geloven. Ja, en bang zijn voor de boetes en noem maar op. Maar dan hou ik toch geen rekening met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Daar hield Goliath ook geen rekening mee en David mocht hem verslaan in de naam van de God van Israël die Goliath gehoond had. Als je die geschiedenis leest en ook de geschiedenis van Samson, waar is dat allemaal in onze dagen, die overwinningen? Want God laat zijn knechten, hij zegt ik zal het om mijn knechten wil doen, die overwinningen, die geestelijke overwinningen, niet door geweld, nog door kracht. Dat zegt de Heer duidelijk. In het Oude Testament moest dikwijls geweld gebruikt worden om die Kanaanieten en die Ferezieten en die Amalekieten allemaal uit te roeien. Want daar mocht niemand van overblijven. Maar in het Nieuwe Testament geldt niet meer oog om oog, tand om tand. Maar niet door kracht, maar door geweld. Maar bid voor uw vijanden. Bid voor degene die geweld aan doen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je dan hun zondig lot moet strijken. Daar moet tegen getuigenis klinken. En daarom wordt je geweld aangedaan. Daarom wordt je gevolgd. Want kijk, dat is nou het bewijs dat die dominees niet vervolgd wordt. Niet één. Want als hij tegen de zonde gaat getuigen, dan pas word je vervolgd. En je stelt de Christus en die gekruisigd tegenover, dan word je vervolgd. Ja. En dat staat ook in het woord. Alle die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. Op wat voor manier? Gelasterd. Door eer en oneer. Kwaad gerucht, goed gerucht. Ja, dat is de weg wandelen in de zon. Als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken nog leren in de naam van Jezus. Want dat was het kernpunt waar ze zich zo tegen keerden. Maar ik heb u al gezegd dat ze ook Mozes ontrouw waren, die zo op Mozes roemde. Want bedelaars mochten onder het volk Israël niet verkeren. Heb ik u vanmorgen gezegd en staat in de wet van Mozes. Bedelaars mochten niet bestaan. En zover waren ze al van Mozes afgevallen dat ze die bedelaars gewoon lieten zitten en ze gingen tegenover hen voorbij. Want die bedelaars die moesten onderhouden worden uit de schatkist van de tempel of door de familie. Maar die mochten niet bedelen aan de weg. Dat was een schande en dat had de Heer verboden. En ze laten het gewoon toe. Dus dan kan je zien dat ook die farizeeën die zich op Mozes berieten helemaal op Mozes afgevallen waren. Ze hadden er ik weet niet hoeveel wetten bijgemaakt. Maar allemaal in de eigen voordeel. Ze namen de eer van elkander aan en de leer en de eer van Christus, die hebben ze vertrapt. En dat is de kerk van vandaag, want dat in onze dagen gebeurt precies hetzelfde. Precies hetzelfde. En daarom staat er niet voor niks, kom laat ons dan tot een uitgang buiten de legerplaats. Want binnen de legerplaats, daar wordt alles vervalst. Alles aangepast aan de omstandigheden. Gods woord in kluis. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tot hen, oordeelt gij of het recht is voor God, u lieden meer te horen dan God. Met andere woorden, dat is onrecht, als we dat zouden doen. Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. En toen kregen ze nog meer dreiging te horen, zij dreigden hen nog meer en lieten hen gaan, niets vinden hoe zij een straf verzouden, want de zaak was al geschied. Om des volks wil staat er natuurlijk, om een opstand te verhoeden, want zij verheerlijkten alle God over hetgeen er geschied was. En dat was ook een machtig wonder. En zulke wonderen zijn er natuurlijk meer geschied door middel van Petrus uit de dood wordt opgewekt. Die vrouw die heette Dorcas. Dus dat is feitelijk nog een groter wonder. Dat die op het gebed van Petrus opstaat uit de doden. En dat kon niet geloofd worden. Hè? Want je moet maar rekenen dat toen was er geen krant nodig. Want dat ging als een lopend vuurtje door het land. Dat de Heere de prediking van het evangelie beliefde te vergezellen met zulke machtige wonderen. Zulke machtige wonderen. En in onze dagen hoor je daar niet meer van. Want de dominees kunnen geen eens meer bij God vandaan spreken. Al zo zegt de Heere Heere. Ze kunnen ook niks vertellen wat de Heere nog gaat doen. Wat er nog gaat komen. Aan oordelen, aan zegeningen. Ze zijn er totaal van uitgesloten. De Heere heeft hun een deksel opgelegd. Wat nu nog ook op de Joden legt. Want als je de zijde natuurlijk kiest van de illuminatie, dan roept hij ook uit. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Wij hebben geen andere koning dan Rutte. Die geef je een acht en Christus werkt hij overboord. Dat is de kerk van vandaag. Met al die vrome preken ten spijt. Want ik heb u bewezen wat er aan de prediking van Samuel vooraf ging. Die mensen hadden al 20 jaar God achteraan gesmeekt om verlossing, maar ze weigerden de afgoden de deur uit te werpen. Dat neemt God genezen in aanmerking. Al stort je in 7 tranen, al jankt de Noordzee vol, God neemt er geen druppel van aan. Nou, want dat heeft niks meer met de waarachtige bekering te maken. God laat zich niet bewegen of verbidden door zulke wettische gebeden. Nou, absoluut niet. Maar dit wel, dit wel. En zij losgelaten zijnde kwamen tot de hun en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. Dus ze hebben niet gezegd, nou, we hebben ambtsgeheim, dat kunnen we niet vertellen. Dat kunnen we jullie niet vertellen, want dat hebben die dominees in onze dagen horen zeggen. Ja, en dan verrekken ze ook nog dat satanische afgodsboek van Huigen om daar een tegengetuigenis te laten klinken. Ze durven het niet meer aan, omdat het geen knechten van God zijn. En als je zulke preken publiceert, dan sta je aan die kant van die koningen der aarde die tezamen opgestaan zijn en de oversten, dat zijn de kerkelijke oversten, bijeenvergaderd tegen de Heer en tegen zijn gezalden. Maar daar werd een gebed gedaan, eendrachtiglijk staat er, en dat is de vrucht van Pinksteren, dat is ook een bewijs dat het waarachtig Gods werk is. Eendrachtiglijk, dat betekent in het geloof, eendrachtiglijk aan de troon der genade geklonken. En ze hieven hun stem op tot God en zei de Heer Geig, zij die God die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, dus daar heb je geen krant voor nodig. Als je nou werkelijk in Gods woord geworteld bent, door vrije, soevereine genade, dan hoef jij maar enkel te beroepen op Gods woord. Dat betekent niet dat Petrus en Johannes natuurlijk engelen geworden zijn, die buiten de feiten die toen gebeurd zijn. Nee, Petrus zegt ook, al zo wij heden rechtelijk onderzocht worden, hij begint niet een getuigenis te geven waar die in eindigt. Nee, hij noemt eerst de feiten waarin ze staan. Die feiten moeten genoemd worden, welke zaak het ook betreft, want je kunt er geen geïsoleerd getuigenis tegenover zetten, want dan blijven de feiten der ongerechtigheid onaangeroerd. Dat is niet geloofd. Maar hier zet het volk ook Psalm 2 er tegenover wat er in die dagen aan de hand is door het Sanhedrin gepleegd, de koningen der aarde, de overste van de kerk bijeenvergaderd. En het is een vergadering tegen de Heer en tegen zijn gezalden. En dan gaan ze verder, Pontius Pilatus, Herodes, de heidenen en de volken Israëls. Nou, daar wordt een eerlijk getuigenis gegeven, want dat waren de feiten. Er wordt niet van afgedaan, van afgedinkt. Het wordt niet gebagatelliseerd. Maar ze zeggen ook, zij moeten doen om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. En dat zegt Paulus ook, er moeten ketterijen onder u zijn, opdat degenen die door God bekeerd zijn, openbaar komen in hun getuigenis. Dan zeg ik het even met mijn eigen woorden. Natuurlijk kan hij onmiddellijk al die ketters die er bestaan uitroeien. Maar dat doet de Heer niet. Want dan zou Gods volk in slaap vallen. Dan zou Gods volk in slaap vallen. Onder de grootste ketterijen in het verleden zijn de heerlijkste belijdenissen geboren. En die hebben ook geklonken. Die zijn ook opgetekend geworden. Maar in onze dagen hoor je niks meer. Helemaal niks. Ze zweren zogenaamd bij de 3 formulieren van eenigheid. En ze worden zodanig aangewend dat het de 3 formulieren van oneenigheid geworden zijn. Want die kerken nou, die hangen als los zand aan elkaar. Het is verschrikkelijk. Er is geen ware getuige meer in te vinden. Er is geen druppel geloof in te vinden. Er is geen druppel liefde in te vinden. Want is er geen tucht, dan is er ook geen liefde. Dan is er ook geen Heilige Geest in die kerk. En nu dan, heren, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid. Dus ze hebben niet gezegd van nou, we moeten nou in een lockdown, in geestelijke zin. Dus we moeten maar ons een beetje bedaard houden. Nee, geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken en te preken. Nou, dat geluid hoor je niet meer in onze dagen. Het is allemaal gerestrikt. En dat hebben ze zichzelf aangedaan. Omdat ze naar de afgoden luisteren, naar de Baals en de Astartes in onze dagen. Kijk, er staat ook geen enkele predikant in de vrijheid waarmee de Christus zijn volk heeft vrijgemaakt. Het is niet meer vrij en dan is het ook niet meer eerlijk, dan is alles politiek. Want politiek, kerkpolitiek heeft de restricties erin gebracht. Ja, je kunt niet alles zeggen, heb ik dominees al horen zeggen. Wat je kunt niet alles zeggen. Houden de apostelen hier iets en het volk wat voor hen bidt, houden ze iets verborgen? Nou, dan moet alles openbaar. Dan moet alles openbaar komen. Daarin dat gij uw hand uitgestrekt hebt tot genezing en dat tekenen wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus.
We zullen er eens van zingen, gemeente.
En wel van het vijfde vers van Psalm 33. Geen ding geschiet er ooit gewis, dat is een prediking apart. Dan het hoogbevel van zere mond, zijn goddelijk almacht sprekend is er. Zijn wil gebied en het wordt erstond. En wat er verder volgt in dat vijfde zangvers van Psalm 33. Want als het rationeel klopt, dat betekent natuurlijk niet dat het God behaagt. Nee, eendrachtelijk hieven ze hun stem op tot God. En dat is ook in het bidden zo. Maar ook in het getuigenis, wat Petrus en Johannes getuigen tegenover het Sanhedrin. Dat moet ook de taal zijn, als je getuigenis aflegt. In dat kader moet het staan, te weten, van de leer van Christus. Je moet er geen scheldpartij van maken. Want toen Petrus vervuld zijnde met de Heilige Geest, zeide, o gij overste des volks, hij eerde ze nog als overste des volks, maar hij paste de prediking niet aan. Hij noemde de feiten, wat er gebeurd was met die mens, en waarover ze beschuldigd werden, dat zij in de naam van Christus niet meer zouden handelen. Dat was de dreiging. En daartegen getuigt Petrus, wij hebben God meer gehoorzaam te zijn als de mensen. En bij dat Bijbelse getuigenis, dan moet jij gaan houden. En dat is geen opdracht, want als het door het geloof geschiet, dan is er geen woord veranderd bij. Maar ik heb wel eens getuigenissen gelezen en dan denk ik, dit is toch niet uit het geloof. Want er staat zoveel misvatting in. Het is wel goed bedoeld, maar God verwerpt het, omdat het niet geschiet naar de zin en mening des geestes. Dat moet het zijn, dat moet het echt zijn. En dan hoeven we geen taalfouten te wegen, dan hoeven we geen woorden te wegen. De inhoud moet zijn overeenkomstig het goddelijk getuigenis, wat ook de profeten en apostelen hebben gesproken. En daar zit altijd bewijsvoering bij. Toen Samuel die preek hield, bewees die, en het was ook de werkelijkheid, de feiten konden niet geloofd worden, dat wordt zelfs in onze dagen wel gedaan. Maar toen wees hij aan dat de Baal en de Astrodes, die moesten absoluut overboord. Hij zegt, anders zal de Heer u nooit verlossen van die steeds sterker wordende dwingelandij der Filistijn. En toen heeft het ganse volk zich bekeerd onder die prediking, massaal bekeerd, tot de Heere alleen. Dus dat betekent tot het geloof in Christus alleen. En daar kan niks bezijden bestaan wat daarvan afleidt of wat daarvan in de weg staat. Dus dan moet je je brieven maar ook toetsen, want Petrus noemt ook zijn naam, van Samuel, en die daarna gevolgd zijn. Hij noemt het in dat vorige hoofdstuk. En dan moet je dan je brieven maar aan toetsen, want dan kom je er wel achter dat al dat vleeselijke, dat moet eruit. Dat moet er echt uit. Dat betekent natuurlijk niet dat je woorden engelenwoorden moeten zijn. Nou, dat betekent het niet. Want als ik dan van Johannes de Doper leest, die zo kostelijk heeft gepreekt en getuigd, hij sprak als een osstapper in de grondtaal. Dus hij gebruikte grove woorden. En daar hebben ze ook in ons, dat past niet in het kerkpolitieke systeem. Dan moet alles deftig klinken. Maar het is alles van de duivel. Want de duivel die kan zich ook heel deftig voordoen, heel vroom voordoen. Hij kan emmers met tranen laten wenen. Oh ja. Maar dat is niet wat God waard. Nou, een gebroken en verslagen geest zal de Heer niet verachten. Maar de getuigenis moet wel helder zijn. Helder! Voor geen tweeën uitleg vatbaar. En daar moet, de feiten moeten erin vermeld worden. Het moet een getuigenis zijn overeenkomstig de schrift. Het oordeel moet uit het woord opkomen. Want als je je eigen oordelen gaat vellen, mis! Dat is allemaal mis. Dat is allemaal vlees. Dat is niet geoorloofd ook. Oordeelt gij die binnen zijn, niet die buiten zijn. Want die buiten zijn oordeelt God. En onze target is niet al die regeringen, maar alles wat zich reformatorisch noemt. Want dat is allemaal echt afval, hoor. Steef de Bruin en die van der Staaij hebben hun ziel aan de duivel verkocht. Dat is wel heel duidelijk. Als dat niet duidelijk voor je is, dan dien je ook de duivel. Want dat is voor Gods volk geen vraag meer. En met name Gods volk buiten de legerplaats onder het kruis. Daar hebben alle dominees hebben dat overboord geworpen. De ergernis van het kruis hebben ze overboord geworpen. Opdat ze niet vervolgd zouden worden. Dan zijn ze nog bang voor de hel. Heel dat getuigenis van al die getrouwe oudvaders. Dat wordt allemaal geloofd. En ze hebben al die boeken in de boekenkast staan. En Calvijn, als ze dan die citeren, doen ze net of Calvijn God is. Ik heb er een afkeer van. Het woord van God moet bovenaan staan. De beekjes, de rivieren zullen blijven staan Gods. Maar daar kun je er geen afgod van maken. Nou, dat kun je nooit meer. Als Christus je koning is, kun je nergens meer een afgod van maken. Nou, absoluut niet. En als iemand enigszins afwijkt, dat kan bestaan, maar dan zorgt de goede herder wel voordat je zo'n steentje op je rug krijgt. Bestaat dan uit een bijbelse bestraffing zoals Petrus Paulus bestraft Antiochië. En dat schaap kun je weten. Petrus is er onmiddellijk voor gevallen. Niet voor Paulus, maar voor het woord, voor de bestraffing Godes. Nou, dat is helemaal weg, want die dominees laten zich echt niks meer zeggen. Weet je wat ze tegen de getuigenpriester zeggen? Die moet jij gaan melden bij de psychiater. En ze tolereren alle vloeken die op Reformdom staan gepubliceerd. En op Facebook van de SGP en TD, daar worden de grofste woorden gebruikt. En die blijven allemaal staan en geven die getuigenis. Ik doe er niet mee, want dat Facebook is sowieso van God vervloekt. En die Refo-riolweb is ook van God vervloekt. Want de zonde tegen de Heilige Geest had de breed in gepubliceerd, laat eens anders staan. Je komt er bij God niet doorheen, hoor. Want oud gereformeerd of niet, ik geef er geen cent voor, God geeft er ook geen cent voor. Hij zal lachen in je verderf, in je oud gereformeerde verderf. Het is oud geraffineerd geworden. Die afscheiding, daar geef ik geen cent voor, ook niet Pieter de Bruyne of hoe die vent ook heten mocht. Dat kan me allemaal niks schelen, afscheiding is nooit uit God, nooit! Er bestaat maar één afscheiding en dat is deze. Dus geen oprichting van een nieuwe kerk. Komt, laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragen. Ja, dat is afgescheiden van de wereld. Niet als een monnik, Nee, want je blijft in deze wereld staan. Midden in de wereld deze staan, maar je bent afgescheiden. Je kan niet meer in het gestoelte van de spotter zitten. Je kan niet meer meeveinzen, je kan niet meer meehuilen. Nee, en dan moet Gods volk zich nog op de borst slaan van de keren dat ze hadden moeten spreken, dat ze gezwegen hebben. Dat zal ik je ook vertellen. Want dat weet ik ook uit mijn eigen leven. Want er is er maar één getrouw. En er is er maar één getrouw tot in de dood. En dat is de Heer Jezus Christus. Ik voor u daar zei anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ja. En daar heb je dan ook de vrucht van Pinksteren nog gemeld. En die geluk werd uitgedeeld, want niemand zei meer dat het het zijne was. Kijk, daar is ook de vrucht van Pinksteren bij bezitter af. Dan ben je rentmeester. Niet omdat aan de mol en de verleden wijzen. Nou, absoluut niet. Nee, dan doe je net als Nabot. Dan ben je getrouw over de erven der vader. Die was getrouw over de erven der vader. Hij was geen eigenaar. In geestelijke zin zeker niet. Hij zegt maar, ik kan er nog geen graspriet en een aagje verkopen, want het is de erven der vader. Nou, dan moest die man ook betalen met zijn leven. Vanwege die goddeloze, en dat ging met name uit van die zeebel. Maar hier staat er geschreven, en een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk vernoden had. En Jozef van de apostel toegenomen, dat is Barnabas, dat was ook een apostel, Barnabas, die ook genoemd wordt in Antiochië, die met Petrus meeveinsde, deze, daar gaat het over, deze Barnabas, een leviet van geboorte uit Cyprus, en hij had een akker en verkocht die en bracht het geld en legde die aan de voeten der apostel. Ja, en we lezen verder in hoofdstuk 5 dat Ananias en Safira dat, die hebben dat na willen doen, en dat moesten ze met hun leven bekopen, omdat daar natuurlijk bedrog in zat. En dat bedrog, ja, die kerkelijke instellingen die functioneren niet meer, want de diaconie die is er niet meer voor de armen, dat wordt allemaal een valse zendingsinstanties, wordt dat overgemaakt. Het is ontzettend, ontzettend waar die dominees verantwoording voor moeten aanleggen. Ja, de Heer zal het bloed van hun hand eisen, anders is Gods woord een stripboek. Maar dat Gods woord is geen stripboek, dit zijn de waarachtige woorden Gods. En als je daarvan afwijkt, dan heb je God niet. En ze blijven erin, want ook Gods volk kan afwijken. Maar volhard je in die afwijking of laat je eigen gezeggen? Laat je eigen door Gods woord gezeggen? Dat is wel een heel verschil. Petrus liet zich gezeggen. En daar geeft hij ook getuigenis van. Onze geliefde broeder Paulus zegt, dingen die zwaar zijn om te verstaan, welke de onvaste mensen verdraaien tot hun eigen verderf. En dat getuigenis hoor je niet meer. Want Gods woord wordt in alle fronten aangepast door elke dominee. Door elke dominee. Want als die maar over één roepende zonde zwijgt, dan zit die Gods woord aan te passen. Dan zit die politiek te bedrijven. Om zijn positie te handhaven. Dat is echt ontzettend. Dan wordt de God niet aangenomen. Nou, je ziet het niet op grond van de vrijmaakplicht. Dat is niet de grond. Maar dat is wel een waarachtige vrucht uit de Pinkstergeest. Dat zal ik je vertellen. Wat heeft Petrus hier gedaan in die hoofdstukken? Hij heeft zijn eigen alleen maar vrijgemaakt. En Johannes. Ook waarvoor ze staande tegen de hoogste kerkelijke rechtbank. Het scheelde Petrus niet. Nee, hij zegt precies waar het op staat. Hij zegt precies waar het op staat. Hij draait er niet omheen. Streed, zegt hij het in hun gezicht. Ze komen er niet mee in de schuld. Ze laten hen gaan. Maar dat betekent niet dat God hen heeft laten gaan. Die fariseeën en die schriftgeleerden. God heeft hen niet laten gaan. Ze zijn omgekomen, voor eeuwig omgekomen. Nicodemus is eruit gehaald. Saulus van Tarsus is eruit gehaald. Maar that's it. That's it. Jozef van Arimathea. Maar die heeft nergens mee meegedaan met die werken der ongerechtigheid. Staat er geschreven. Die vreesden ook de Heeren. Maar die hele bubs, die toenmalige kerkraad, is omgekomen. En dat geldt ook in onze dagen. De Heer haalt er soms een enkeling uit, soms. En de Heer verwekt mannen zoals Huntington, maar eens in de twee eeuwen. Ja, zo werkt God. Want in het merendeel van die refus heeft God geen welbehagen. God ook voor het verbondsvolk de Joden. In het merendeel had God geen welbehagen. Nee. Niet die daar roepen, Heere, Heere. Maar die daar doen de wil des hemelse vaders. Dat betekent, dan zal je ook die vruchten dragen. En dan maakt de Heer een eerkroon van zijn werk. Want het komt allemaal voort uit zijn werk. Uw vruchten zijn uit mij gevonden. Kijk, daar heb je nou de grond. De grond van de vruchten bedoel ik, dus niet de grond der zaligheid. Maar het komt voort uit het fundament der zaligheid, ook de vruchten die de Heere van eeuwigheid hebben bepaald. Uit de steen die van de bouwlieden veracht is, welk is geworden tot een hoofd des hoeks, kan niemand veranderen. Nee, Petrus zegt dat de zaligheid is en geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke we moeten zalig worden. Kan geen mens veranderen. Je kan het niet in een andere God veranderen. En ze houden er nou allemaal hun eigen God op na in onze dagen. Al die afval, de ongerechtigheid zal toenemen in het kwadraat. Dat staat allemaal beschreven in Gods woord. Waar mag Gods volk verblijven? Die in de schuilplaats des Almachtigen mag gezeten zijn. Die zal overnacht in de schaduw des Almachtigen. Ja, er is geen andere schuilplaats. Als de Heer je voorhoede en achtertocht mag zijn. En dat wordt Gods volk niet altijd gewaar. En dan verkeren ze weer in de verdrukking. In de geestelijke verdrukking. Die is altijd veel erger als uitwendige verdrukking. Ja, de Heer verraadt zijn kerk nooit. Maar om zijn kerk te oefenen. En om zijn kerk weer te verrassen met hernieuwde genade. Moet de Heer zijn aangezicht wel eens verbergen. Dat geschiet niet altijd uit straf. Maar ook omwille van opvoedkundige redenen. Alles moet medewerken in het leven ter genade. Wat naar Gods voornemen geschiet. Ja, heerlijke geschiedenis. Heerlijke uitstorting van Pinksteren. Heerlijk heilsfeit van Pinksteren. Door de eerste trooster beloofd. Door de tweede trooster gedaan. En hoeveel mensen daar tot bekeer. Ja, daar word je wel jaloers van. Want... Maar dan zie je, dat ging ook niet zonder vervolging. Dat ging ook niet zonder de kerkelijke corruptie. Juist in die verdrukking wil de Heer rijkelijk zegenen, ook in onze dagen. Als de Heer er nog toe brengt, de volheid der heidenen moet nog ingaan. Ik kijk er alleen niet naar uit. Is dat je gebed? Was dat nou je gebed dat je die vergadering deed mislukken? De WO-vergadering. En het is mislukt op het gebed. En daarvan krijgt Christus de eer, want dat staat allemaal verzegeld in zijn hoogpriesterlijke voorbidding. Als je niet gelooft dat de Heere de ongehoorzame straffen zal, dan kun je ook geen christen genoemd worden. Gods molens draaien langzaam. Zelfs de hemelingen geven daar getuigenis van. Hoe lang, o waarachtige Heerser, zult gij ons bloed wreken dat op de aarde is? Het kan lang duren. Maar God komt, hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en alle volkeren in rechtmatigheid. Maar zalig is hij, zegt de Heer Jezus, die aan mij niet zal geërgerd worden. Amen. Heren, gij hebt heerlijk gewerkt in de dagen der apostelen en gij kunt wederom opnieuw heerlijk werken. Want hoewel u oordelen over de wereld gaan en gij... de roepende zonde moet bezoeken en bestraffen. En dan loopt de minste zonde als wij niet om vergeving verlegen zijn. En ook daadwerkelijk ontvangen, wel zaligheid in zonde zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Om uit het offer van Christus te leven, om uit de kracht van Christus voor te gaan. Want hij geeft de moederkrachten. En gij hebt voor alles gezorgd, gij brengt ook alles mee. Verlaat ons niet. Neem uw Heilige Geest niet van ons. Heer, gij hebt alle reden om het wel te doen. Maar neem dan nog redenen uit uzelf. Tot eer van uw nooit genoeg volprezen naam. En tot uitbreiding van uw koninkrijk. Om Jezus wil dat aan. Gemeente, nog zingen. Het 10e vers van die Psalm 33. Zij machtig arm beschermt de vroom. Ook als ze het niet gewaar worden. Je wordt het gewaar. Maar door het wonder. Hij redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen in dure tijd en honger. In de grootste smarten blijven onze hart in de Heer gerust. Zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en rust. 10e zangvers van Psalm 3.
vrede ontvangt met biddende harten de zegen des Heeren die in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.